Wauw. Altijd zo mooi om vooraan te staan en dan hoor je al die stemmen zo in de zaal zingen, genieten. Goedemorgen. Het is Palmpasen. En dat is in de Bijbel, zeg maar, de week voor Pasen, verwijst dat naar wat we noemen de intocht van Jezus in Jeruzalem. De laatste week van zijn leven op aarde, voordat hij gekruisigd wordt, wat we met Goede Vrijdag vieren, vindt plaats in Jeruzalem. En dat heet dan Palmpasen. En het is een intochtsverhaal. Dus Jaap zei net, ja, geen grappen over de titel. De titel was natuurlijk een grap. We hadden zelfs een mooie graphic. Je ziet de titel. We hebben hier een mooi plaatje. Evendien maakt altijd van die mooie visuals voor een thema van de preek. We hadden ook nog een hele grappige. Die zal ik op mijn Instagram wel even posten vandaag. Want het is natuurlijk een verwijzing. Waar denken jullie aan als iemand zegt, hij komt? Ja, niet meteen aan Palmpasen. Je denkt aan Sinterklaas. Maar de Bijbel heeft dus ook een intochtsverhaal. En je zou kunnen zeggen, de Bijbel heeft ook een Sinterklaasjournaal. Nee, we hebben geen Duwertje Blok. De Bijbel doet het met Matthäus, met Marcus, met Lucas en met Johannes, die alle vier, en dat is op zich al opmerkelijk, dat laat zien dat het een belangrijk verhaal is, maar alle vier vertellen ze over de intocht van Jezus in Jeruzalem, over het verhaal van Palmpasen, over hij komt. En vanmorgen wil ik met jullie in dat verhaal duiken. En ik doe dat aan de hand van, zeg maar, het journaal van Matthäus. En waarom doe ik dat? Omdat Mieke ons een paar weken geleden heeft uitgedaagd om in deze weken naar Pasen toe elke dag een hoofdstuk te lezen uit Matthäus. En dit is puur toeval, maar als je dat hebt gedaan, kom je vandaag uit bij hoofdstuk 21. En hoofdstuk 21 is precies het verhaal van de intocht. Dus vandaar dat ik het lees, het Sinterklaasjournaal, voor de intocht van Jeruzalem van Jezus, zeg maar. Maar dan het intochtsjournaal, zoals we het nu maar even zullen noemen, zoals Matthäus het opschrijft. En ik lees met je Matthäus 21, de eerste versen. Toen ze, dat zijn Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit. Met de opdracht, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Nou, dit voelt al echt een beetje zoals zo'n verhaal, hè, uit zo'n Sinterklaasjournaal editie. Dit is een, wat zal hier nou gaan gebeuren? Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is. Zeg tegen de vrouwen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. En de leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. En vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen, waarschijnlijk palmbomen, vandaar Palmpasen, en spreidden die uit op de weg. En talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste hemel. Hij komt, Hosanna. En zo omschrijft Matthäus. Wat ik met je wil doen vanochtend, is dit verhaal een beetje uitdiepen. Wat staat hier nou precies en wat wil Matthäus hier ons nu mee zeggen? En we kijken naar drie dingen. Wat zeggen eigenlijk de feiten in dit verhaal? Dingen zoals dat ze vanaf dat ze dat Betfage, dat dorp inlopen. Wat er gebeurt er allemaal en waarom staat dat in de Bijbel? We gaan ook kijken wat de mensen zeggen. En tenslotte, en dat gaan we lezen uit Lucas' getuigenis even later, kijken we ook wat Jezus zelf in reactie zegt op deze intochtsgeschiedenis. Dus eerst maar eens even naar de feiten, want er zit meer in de feiten dan je zo op het eerste oog zou denken. Als je dit verhaal zo leest, dan zul je zien dat in de details van de feiten van dit verhaal de lezers in die tijd, zeg maar de Joden aan wie Matthäus deze brief, dit getuigenis al het eerst schreef, die ontdekten door allerlei feiten dat het hier ging om de intocht van niet zomaar een rabbi, maar om de intocht van hun koning, de verwachte Messias die hen zou bevrijden. En dat begint al met die locatieaanduiding in de eerste vers. Ik heb even een kaartje voor je geprint en op het scherm gezet. Er staat in het begin van Matteüs 21, toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen. Dan zie je hier een beetje een plattegrond van Jeruzalem, wat daar ligt, en de tempel van Jeruzalem. En dan zie je dat die dorpjes, in andere getuigenissen wordt ook over Betanië en Betfage gesproken, die twee dorpen, en de Olijfberg, die liggen aan de oostkant van Jeruzalem. Dus kunnen we concluderen dat Jezus die intocht, dat hij kwam vanuit het oosten, hij kwam vanuit het oosten Jeruzalem binnen. En dan denk je misschien, ja, maar wat maakt dat nou uit? Nou, voor de kenners van het Oude Testament, en je mag ervan uitgaan dat de Joden in die tijd heel veel kenden, want ze leerden heel veel van hun profeten uit het hoofd. Ze kenden hun eigen profeten en de boekrollen die daarover geschreven waren. En ik ga er eentje voor je citeren uit Ezechiël 43. En daar staat dit: de stralende verschijning van de Heer ging door de oostpoort de tempel binnen. En toen hief een geest mij op, Ezechiël ziet hier dus als het ware een visioen, en bracht me naar de binnenhof en ik zag dat de tempel vol was van de majesteit van de Heer. Jezus kwam door het oosten binnen, ook de profeet Zacharia, die later nog wordt genoemd door Matteüs, die schrijft hierover. De koning, de Messias, zou via het oosten de tempel binnenkomen en dan weet je dus, het gaat om de Messias. Een feitje die wij misschien over het hoofd zien. Maar er zijn er nog meer. Het feit dat Jezus op een ezel gaat rijden. Daar zit ook zoveel in. En dat begint al helemaal in het eerste Bijbelboek Genesis. We zongen net in een van die teksten, van die liederen, ging het over de Lion of Judah. Kijk, de Joden die wisten dat de verwachte Messias, dat hij als koning binnen zou komen en dat dat iemand zou moeten zijn die uit de lijn van Juda en de lijn van koning David zou moeten komen. En de ezel, het feit dat Jezus op een ezel binnenkomt, deed hen daaraan herinneren. Lees maar mee in Genesis 49. Dit is het verhaal dat Jacob, zijn zoon Juda, gaat zegenen vlak voordat Jacob sterft. En hij zegt dan, in Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersenstaf, totdat hij komt die er recht op heeft. Hij profeteert hier dus al over Jezus. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. En de Joden kenden deze tekst. En het feit dat Jezus dus op een ezel gaat reizen, Jezus ging altijd te voet, hè? En nu voor één keer pakt hij een ezel. De Joden hadden zoiets van, wacht eens even. Daar kennen we toch een tekst bij. Nog eentje, uit 1 Koningen 1. Het gaat over het moment dat koning David zijn zoon Salomo laat salven tot koning, tot zijn opvolger. 1 Koningen 1 vers 43. Onze Heer, koning David, heeft Salomo tot koning uitgeroepen. Ze hebben hem op het muildier van de koning laten rijden, Salomo dus. En bij de Gigonbron hebben Sadok, dat was de priester, en Nathan, de profeet, hem tot koning gezalfd. Met het feit dat Jezus op een ezel gaat zitten, laat hij dus ook zien dat hij de zoon van David is. Zongen we net ook over. Het zijn allemaal verwijzingen dat deze geschiedenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem veel meer is dan een rabbi die naar de hoofdstad gaat. Nee, dit gaat om de Messias. En in het intochtjournaal van Matteüs zegt Matteüs zelf ook, verwijst hij ook naar Zacharia 9 vers 9. Juich, vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Het intochtjournaal van Matteüs ademt hier steeds weer. Let op, hier komt niet zomaar een rabbi, hier komt de Messias, de koning van Israël. En wat zeggen de mensen dan? Vervolg. Hoe reageert het volk hierop? Een deel van het volk wat hier om Jezus heen verzameld heeft, lijkt hem ook als zodanig te verwelkomen. In wat de mensen doen en zeggen, lijken ze ook Jezus als hun Messias en als hun koning te verwelkomen. Want, zo lezen we in vers 9, de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David. Hier heb je hier weer die zoon van David. Ze herkennen hem. Ze zien in deze scène die zich afspeelt hun Messias. Dat woord Hosanna, daar moeten we het nog wel even over hebben. Wat is je eerste gevoel als je dit zo leest? Wat zou het woord Hosanna betekenen? Roep eens wat. Is het een vrolijk woord? Is het een luide... Ik heb heel lang gedacht, Hosanna in de hoogte, dat moet wel iets heel vrolijks betekenen. Maar het woord Hosanna betekent eigenlijk, red ons. Red ons, bidden wij. Hosanna in het Hebreeuws. En ik zal je een lesje Hebreeuws vandaag besparen. Maar het is eigenlijk een gebed om de redder. En in het woord Hosanna, in de wortel van het woord, het Hebreeuws kent vaak drie letters als een soort bron van woorden waar ze dan werkwoorden en allerlei namen aan hangen. En het woord Jezus komt van Joshua, komt van dezelfde stam als het woord redding, waar Hosanna vandaan komt. Hosanna betekent red ons. Red ons, bidden wij. En die tekst die het volk hier zingt, komt uit Psalm 119, wat wordt gezien als het gebed om de komst van de Messias. Ach Heer, hier heb je hem, red ons toch. Hosanna, geef ons voorspoed, gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. En ik heb er nog één voor je. Die mantels. Mantels waren het symbool wat je uitspreidde voor een koning. Lees maar even mee. 2 Koningen 9. En waarom laat ik je al die Bijbelteksten zien? Ik laat je al die Bijbelteksten zien om te laten zien dat de Bijbel in zichzelf steeds naar elkaar verwijst. En daarmee wil God ons alleen maar laten zien, joh, ik heb nagedacht over wat het doet en wat wij zien als een geschiedenis, is deel van een veel groter plan wat God met deze wereld heeft. En ik hoop dat ik je, en ik zal de slides online zetten, dat je die teksten nog eens na kunt lezen. Maar ik hoop dat je je inspireert om zelf ook die Bijbel in te duiken, om dat verhaal van God steeds weer opnieuw te ontdekken en te laten zien dat er een groter plan is wat God doet met de wereldgeschiedenis. Toen Jehu als koning werd gekroond, om maar één van de voorbeelden te geven, staat er dit. Onmiddellijk deden ze allemaal hun mantels af en spreidden die voor hem als een lopen over de traptreden uit. En toen bliezen ze op de ramshoorn en riepen, Jehu is koning. Allemaal dingen, allemaal feiten, allemaal uitspraken van mensen waarin Matthäus in zijn intochtjournaal laat zien, de koning is op komst. En dan was er nog iets. De palmtakken. Want waarom heet het nou palmpasen? En met die palmtakken is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Weet je wanneer het volk die palmtakken vooral gebruikte? Het volk Israël, de Joden, bij het loofhuttenfeest. Daar is nu geen sprake van. Dus ik heb zitten puzzelen, waarom dan die takken? Het loofhuttenfeest vier je in de herfst. Niet nu, dit is in het voorjaar. Dit was de week voor het Pesachfeest. En daar kwamen die palmtakken helemaal niet aan te pas. Waarom ging het volk met die palmtakken zwaaien? Waarom ging het volk die palmtakken? En het blijkt dat die palmtakken een symbool waren in de oudheid van zeg maar de verzetsbeweging in Israël tegen de Romeinse bezetter. Historici wijzen erop dat palmtakken stonden voor het verzet van de Joden tegen de Romeinse onderdrukker. En een bewijs daarvan vind je bijvoorbeeld op deze munt. Een aantal jaren 60 na Christus, zijn deze munten veel geslagen, waarin je dus steeds die palmtakken ziet als een symbool van we zijn klaar met die Romeinse onderdrukking. En dat maakt eigenlijk, en dat vind ik interessant, want al die feitjes die ik net noemde zijn misschien leuk voor Bijbelnerds als ik. Maar wat moeten wij nou met Palmpasen in 2024? En toen zag ik een parallel. De verzetsbeweging in die tijd en de polarisatie. Dit is het meest politieke verhaal misschien wel uit het Nieuwe Testament. Ja, de koning komt en het volk omarmt hem. Maar ze zien hem vooral als de redder van hun eigen clubje. Polarisatie ten top. Maar dat maakt dit verhaal wel ontzettend interessant voor onze tijd nu. En ik zie daar een aantal parallellen. Want de vijandigheid in onze samenleving tegen andersdenkenden is ook enorm groot. De filosoof Hans spreekt over de crisis van het luisteren waarin wij ons in onze tijd bevinden. We vinden ook meer en meer andersdenkenden een gevaar. In Amerikaans onderzoek vindt 60% van de mensen van de andere, van een andere politieke stroming of een andersdenkende een gevaar. En 20% noemt hen zelfs dieren. De polarisatie viert hoogtij. En steeds meer mensen vinden geweld een geoorloofd middel om die verschillen te polariseren, om die verschillen uit te vechten. De Amerikaanse historicus Ben Sasse, hij is zelf ook politicus en senator geweest, heeft hier een heel interessant boek over geschreven. Het boek heet Them, Why We Hate Each Other and How to Solve It. En hij beschrijft dat het echte probleem niet polarisatie is. En hij doet de suggestie in de hand, en ik volg hem daar wel in, dat als over 50 jaar mensen zullen schrijven over wat de samenleving waarin wij nu leven met zijn polarisatie, dat ze niet zullen zeggen dat de polarisatie onze tijd kenmerkte. Maar dat wat onze tijd kenmerkt is dat wij in een verandering van tijdperken leven. Dat wij ons in een samenleving bevinden die van een industriële samenleving onderweg is naar een digitale samenleving. Net zoals in een eeuw of anderhalf geleden de samenleving van een soort boeren-agrarische samenleving naar een industriële samenleving ging. En we overzien nog niet wat alle gevolgen van die verandering zijn. Maar het enige is dat we weten dat elke keer als een samenleving in zo'n transitie zit, dat de samenleving ontwricht. En dat de grote spanningen deel worden van ons leven. En die ontwrichting zien we ook nu. We zien dat mensen minder en minder door die digitale samenleving met elkaar direct in verbinding staan. Er zijn zelfs onderzoeken die zeggen dat 40% van de mensen maar 0 tot 1 iemand heeft om iets mee te delen in hun leven. Met alle gevolgen van dien. En diezelfde digitale samenleving zorgt er aan de andere kant voor, en dat is een paradox, dat we meer verbonden zijn met elkaar dan ooit. We zien meer van elkaar en daardoor wordt de druk op ons leven onevenredig groot. Omdat we ons steeds spiegelen aan wat die ander op Facebook laat zien. Omdat die steeds spiegelen aan die andere persoon op Instagram. We zitten in een verandering in de samenleving en dat is het echte oorzaak van polarisatie. En het wordt versterkt door de sociale media, die je het gevoel geven dat je toch ergens bij kunt horen. Maar hoor je er dan echt bij? En de sociale media, door hun algoritmes versterken, als je eenmaal een beetje laat zien waar je van houdt, versterken die dat patroon. En zo kom je als het ware in een tunnelvisie terecht. En sociale media geven ons ook de kans om ons makkelijk en anoniem te verzetten tegen die andersdenkenden. En zo komen we in een ratrace terecht, waarin het heel makkelijk is om te zeggen, zij zijn de schuld. En ik hoef zelf niet meer te reflecteren op mezelf. Ik hoef ook niet meer te voelen wat ik voel. Want ik kan zo lekker de anderen de schuld geven. En met dat we anderen de schuld geven, creëert ons lichaam een stofje wat ons dan weer even gelukkig laat voelen. Hetzelfde stofje wat overigens ons lichaam ook aanmaakt op het moment dat we gewoon normale sociale interactie hebben in familie, in gezin, in een sociaal verband. Zo zitten we zo als het ware in een race waarin we de sociologen noemen dat de tribes en de anti-tribes. En het is zo lekker. En het voelt zo goed. En we staan tegenover elkaar. Zie je de parallel met Palmpasen? waarin de Joden hun verlosser, hun grote leider, verwachten zoals wij het soms ook nu van leiders verwachten om al onze problemen op te lossen. En hoe extremer, hoe meer stemmen een leider krijgt, hoe groter die wordt en we vergeten de brug naar elkaar te slaan. Zie je de parallel met palmpasen waarin de mensen hun palmtakken, want daar komt hun grote leider, koning Jezus, met alle beste bedoelingen van dien misschien. En dan komt Jezus. En wil je zijn reactie weten? Lees maar mee in Lucas 19. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. En dat is ook gebeurd 70 na Christus. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. In Jeruzalem wachtte Jezus niet zo'n warm onthaal als op de Olijfberg. Hem wachtte een volk wat vroeg om zijn kruisiging. De polarisatie vond zijn climax aan het kruis. Maar gelukkig gaat het verhaal van Matthäus door. Hij stopt zijn journaal niet bij de kruisiging. Zoals het kruis niet het laatste woord had, heeft ook polarisatie niet het laatste woord. En vieren we met Pasen de overwinning ervan. En vieren we met Pasen de komst van het koninkrijk van die Jezus, die juist stond voor een koninkrijk waarin hij zei, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Jezus was het die zei, bid voor je vijanden, want ik maak ze familie. Ik ben niet alleen gekomen voor het Joodse volk, ik ben gekomen voor alle volken. Palmpasen is eigenlijk superactueel. En wat leren we er nou van? Ik ga samenvatten. De lessen van Palmpasen. De eerste is dat Jezus koning is. Alle feiten wijzen erop dat die dag in Jeruzalem daadwerkelijk de koning binnenkwam. Jezus is die koning. Ook al is hij soms anders dan wij soms willen hopen. Hij werd gekroond, niet met een kroon van goud, maar met een kroon van doornen. Hij kwam vrede brengen op een ezel en met een kruis, in plaats van te paard en met een zwaard. Hij kwam om te regeren door zich op te offeren en onze voeten te wassen. Hij kwam om te regeren door te verbinden in plaats van te verdelen. Hij kwam om te regeren door van de vijanden zijn familie te willen maken. En de laatste les van Palmpasen is dat Jezus schakelt jou en mij, schakelt mensen in voor zijn toekomstplan. Weet je nog, die twee leerlingen die werden gesommeerd om dat ezeltje te halen en die veulen en dat veulen? Wat moet dat een geschiedenis geweest zijn? Je zult er maar zo op uit worden gestuurd. Ik verplaats hem even naar deze tijd. Oké, Jezus komt hier en zegt, ga even naar winkelcentrum Vathorst, daar staat een Volkswagenbusje, haal die even op voor me. En als ze vragen, wat doe je met dat ding? Dan zeg je gewoon, joh, Jezus heeft hem nodig. En dan zullen ze zeggen, oké. Kun je het voorstellen? Lijkt me echt bizar. Het lijkt me echt bizar. En zo is het wel in het koninkrijk van God. Dat Jezus zijn discipelen, jou en mij, wil inschakelen. Dus mag ik je vragen om te reflecteren vandaag op Palmpasen? En dan kun je jezelf deze drie vragen stellen. Waar heb ik een redder nodig? Waar roep ik over uit, Hosanna, red, Heer? Dat is Hosanna, dat is Palmpasen. Waar heb jij een redder nodig? En mag ik je ook uitdagen om uit elke tunnelvisie te stappen? En misschien wat minder op je social media te scrollen in die reels. En steeds weer je eigen mening bevestigd te zien krijgen. Maar probeer met de ogen van Jezus. Misschien moet je wat meer. Er is een prachtige, die zit dan wel weer op social media. Het is iemand die heeft hier een grap van gemaakt. En die heeft een filmpje gemaakt. Wat nou als ik alle momenten dat ik op Instagram zit, in mijn Bijbel zou zitten? Een van de meest veranderende dingen in mijn leven het afgelopen jaar is één gewoonte. Dat ik ben begonnen met mijn Bijbel voordat ik mijn telefoon oppak, elke ochtend. Dan laat ik Jezus in mijn leven spreken voordat social media spreekt. Ik wil wel in zijn algoritme groeien. En ik wil wat minder in de algoritmes van Instagram. En zullen wij met elkaar die tegenbeweging vormen? Zullen wij met elkaar die tegenbeweging vormen, juist in een samenleving die meer dan ooit tegenover elkaar staat? Ik word echt gek als ik dan juist in zo'n samenleving weer mensen nu nog hoor zeggen, ja, maar degene van mijn partij mag niet meedoen in deze regering. Dan denk ik, man, je krijgt de uitnodiging, doe gewoon mee. Wees lichtend licht, wees zoutend zout. Ook als er een C in je naam staat. Mag ik het in die scherpte zeggen? Ja, ik snap dat dat allemaal gevoelig ligt. Ik ben er zelf onderdeel van. Ik ben politicus in de gemeenteraad. En ik weet dat het soms verschillen overbruggen ontzettend moeilijk is. Maar als het niet meer mijn uitgangspunt is dat ik Jezus volg in mijn leven, en dat ik Jezus volg die zegt, zalig de vredestichters, dan ben ik toch geen knip meer voor mijn neus waard. Ik heb de afgelopen half jaar ongeveer 30 van jullie mogen interviewen in de Surfpodcast. Die allemaal proberen Jezus handen en voeten te zijn. En ik heb ervan geleerd, ik heb ervan genoten en ik daag je echt uit om die mensen te volgen. Om te verschillen te gaan overbruggen. Ik moet denken aan Monika die de vluchtelingen opzoekt in Duinkerken. Ik moet denken aan Esther die voor het Leger des Heils vrijwilligerswerk doet. En ik vergeet nu heel veel namen, maar ik heb van allemaal genoten omdat... Ik zie Evelien hier zitten, in de koffiebus in Amersfoort. Gewoon maar even koffie schenken voor de ander. Want de ander is niet beter dan ik. We hebben allemaal de intocht van Jezus in ons leven nodig. En we krijgen een herkansing. We krijgen een herkansing. Dit vind ik zo mooi. Openbaringen. Lees maar mee. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niemand tellen kon, uit alle landen en alle volken. Ha. Van elke stam en elke taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand. In het wit gekleed en met palm... Er komt nog een palmpasen. Als Jezus terugkomt. Stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden om de troon en de oudste en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden, amen, zo zei het. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden? Ik vraag de band om er gewoon weer bij te komen, want we gaan over die koning zingen. Het is een feestdag door alles heen. Dank u Heer voor wie u bent, dat u... In dat prachtige journaal van Matthäus laat zien dat u zoveel meer bent dan iemand die even op een gewone zondag de stad Jeruzalem binnenkwam lopen. Dank u wel dat u koning wilt zijn. Maar ik bid u Heer dat wij u echt als koning erkennen zoals u ook wilde zijn. Koning van ons hart. Dank u wel dat u ons uitdaagt om uw handen en voeten te zijn in deze wereld. En ik bid dat we uw vredestichters zullen zijn. In een wereld die polariseert. Dat Palmpasen een nieuwe betekenis voor ons mag krijgen. Juist ook voor de wereld van nu. Voor de wereld van vandaag. En dat uw kerk de wijsheid van u. En het geweldige offerwerk van Jezus. Bekend mag maken aan zoveel meer mensen. Heer, we nodigen u uit als koning. In ons leven, in ons hart. En ik bid u voor de kerk. En ik bid u voor deze wereld. En ik bid u voor al die plekken waar verkiezingen zijn, waar oorlog is, waar polarisatie hoogtij viert. Ik bid u dat de opstandingskracht van Jezus al die strijd mag overwinnen. Dat mensen zullen erkennen dat u onze echte koning.